Wat doe jij met geld dat je niet meteen gebruikt? Staat het op een spaarrekening of bewaar je het veilig in een sok? Vandaag gaan we het hebben over beleggen of investeren en de stemmetjes die er in je opkomen van het is niet veilig of ik heb niet genoeg geld om te beleggen. Die komen allemaal aan bod, dus stay tuned!
Hey, 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 welkom bij de Overvloed Podcast. Ik ben jouw host, Céline Tijdgat. En ik begeleid ondernemers die het hebben van geld als stressvol ervaren, zodat ze van hun geld kunnen genieten door hun geldtype te ontdekken en hun leven en onderneming er helemaal op af te stemmen, zodat ze ook meer kunnen gaan genieten met vertrouwen in de toekomst. In deze podcast ga je mij vaak over die types horen spreken, als ook over overvloed, geld en ondernemen.
Welkom bij de 9e aflevering van de Overvloed Podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over de 10 blokkades dat je kunt tegenhouden als je denkt aan beleggen of investeren. Want beleggen of investeren jaagt jou misschien schrik aan, want je houdt wel van zekerheid en je wil niet dat alles wat je verdiend hebt in het niets zou opgaan. Maar toch is er een stemmetje in jouw hoofd dat zegt van, doe er toch wat mee. Of misschien heb je zelf iets van, dat je er wel iets wilt mee doen, maar dat je denkt van, ja, het geld dat ik heb is niet de moeite om te beleggen. Nu, als het op geld aankomt, klinken er heel veel stemmetjes in ons hoofd. Hè? En in deze podcast wil ik jou een inzicht geven in de meest voorkomende blokkades in verband met beleggen van geld. Maar dat kan evengoed toepasbaar zijn op investeren in crypto's, vastgoed of zoveel andere vormen van investeren. Hè? Dus kijk wat je erin herkent. Dus dan gaan we van start. Hè? De eerste blokkade. Een spaarrekening is veiliger dan beleggen. Nu, eerst wil ik je dit vertellen, 100% veiligheid bestaat gewoon niet. En misschien is dat niet leuk om te horen, vooral niet als je een verzamelaar bent binnen de geldarchetypes. Maar zelfs met geld op een spaarrekening ben je niet zeker, ook al zeggen de banken van wel. Met spaargeld zit het zo. Je bent zeker van je geld, maar tot bedragen van 100.000 euro. Zowel in België als in Nederland is dat het bedrag dat gegarandeerd wordt als de bank failliet zou gaan. Maar wat als je meer hebt? Ja, dan kan je kapitaal... Dan zou je kapitaal kunnen spreiden over verschillende banken. En vroeger zouden we daar misschien niet aan gedacht hebben. Maar ja, met de bankencrisis is duidelijk geweest dat zelf too big to fail niet bestaat. Hè. Grote banken zijn wel degelijk failliet gegaan. En gelukkig is dan die garantie. En heb je geld op meerdere banken, dan is dat 100.000 euro per bank dat je geld gegarandeerd is. Maar dan moet je wel een overzichtje bijhouden, want je zou belangen niet de eerste zijn die een bankrekening uit het oog verliest. En om maar eens te tonen hoezeer dat dat waar is, dat je niet de enige bent die een bankrekening uit het oog zou verliezen. Er is zo slapend tegoed, noemen ze dat. Dat is eigenlijk een minimum van 5 jaar dat er geen transactie geweest is op de rekening of dat er contact is tussen de bank en de eigenaar van de rekening. Dus dat slapend tegoed, dat wordt in een fonds overgezet en eind 2019 was dat 514 miljoen euro dat daarin zat. Dat is echt gigantisch veel, hè? Dus het geld is wel niet verloren, maar ja, je kunt het claimen, maar als niemand dat claimt, wordt dan na 30 jaar eigenaar van de overheid. Dus er wordt wel iets mee gedaan, maar ja, het zou wel beter zijn moest je zelf kunnen beslissen wat je met dat geld doet. Hè. En je kan op elk moment trouwens navraag doen of dat jij ook zo'n slapend goed hebt op de website van MyMinFin. Ik zal de link nog in de show notes zetten. Maar zorg gewoon dat je daar niet zo ver geraakt, hè, dat je weet waar dat al je geld zit. Ook in verzekeringen en zo, hè, van pensioensparen. Hier, we veranderen dat van bank, we hebben een andere pensioenspaarrekening. Dus hou een overzichtje bij van waar dat al je geld zit. Oké, tweede blokkade. Een spaarrekening geeft zeker positief rendement. Nu, het klopt dat je zeker bent van de hoeveelheid geld die erop staat. Hè? Als jij 100.000 in het begin op je spaarrekening hebt gezet op 1 januari, dan gaat op 31 december minimum 100.000 euro terug opstaan. Nu, volg je mij al een tijdje, dan denk je nu misschien aan de vraag van hoe wordt het nog beter dan dat? Maar ik moet meteen een kanttekening maken, want vroeger waren die interesse misschien de moeite dat je daarop kreeg. Maar nu is het, ja, denk ik 0,01% bij de grootbanken met een getrouwheidspremie van 0,10%. Dus als jij een heel jaar lang 100.000 euro op die rekening hebt staan en er niks van afhaalt, want dan krijg je de getrouwheidspremie niet, dan krijg je amper 110 euro interest. Nu, bij kleinere banken is het maximum 0,40, dus dat is niet zo heel veel beter. Dan zou je op 400 euro zitten. Dat is dus de hoeveelheid geld dat op je rekening staat. Dus dat is gegroeid. Oké, niet veel, maar het is gegroeid. Nu, de waarde daarvan is ook veranderd. Want een product dat je op 1 januari kunt kopen aan 100 euro, kun je op 31 december misschien gaan kopen aan 101 euro. Omdat dat is de consumptieindex. Dus de kostprijs van consumptiegoederen wordt gemeten met die consumptieindex. En die stijgt elk jaar 1-2%. Dus elk jaar wordt ons leven 1-2% duurder. Dat kan soms zelf meer zijn. Ik denk dat in 2008 hebben we 3 indexsprongen gehad van 2%. Dus stel dat nu de index laag blijft en dat die maar 1% is. Dus 100.000 euro op 1 januari is tegen het eind van het jaar maar 99.000 meer waard. Dus je verliest al 1.000 euro in waarde. Dus het is gestegen met 110 euro, omdat we een beetje interest hebben. Maar de waarde is gezakt met 1.000 euro. Dus eigenlijk verlies jij op die spaarrekening 890 euro. Dus eigenlijk kan ik zeggen dat een spaarrekening met 100% zekerheid een negatief rendement geeft. Blokkade 3. Met wie kan ik over beleggingen praten? Wie kan mij adviseren? Er is daar heel veel onzekerheid over, van weinig mensen te vertrouwen. En een goed vertrouwenspersoon is heel belangrijk. Want als jij je niet goed voelt bij degene die jou moet helpen daarin, ja, dan ga je geen rust vinden. Dan ga je daar heel veel over piekeren en twijfelen. En dat gaat alles behalve een positieve ervaring zijn. Nu, wat ik had is, van mijn geld was wel belegd bij een goede vermogensbeheerder. En ik had daar geen enkel klagen over de resultaten en zo. Maar ik voelde dat ik het moeilijk vond om met hen te praten en over mijn onzekerheden en zo, mij kwetsbaar op te stellen. En ik was dan heel blij dat ik Nancy tegenkwam, want samen met mij bekeek zij alle opties. Heeft ze mij heel veel uitgelegd. Ook durfde ik vragen van, ik ken er niks van. Kun je mij eens echt de basis uitleggen van wat ik allemaal moet weten? En het is dankzij haar dat ik besef hoe belangrijk dat een vertrouwenspersoon is en aan welke eisen dat die moet voldoen. Want zoals ik zei, pas als je je veilig voelt, kun je hier een positieve ervaring van maken. Nu, ik heb dus een paar kwaliteiten van een goede vertrouwenspersoon opgesteld. 1. Die luistert naar jouw verhaal. Dus het is belangrijk dat ze echt interesse hebben in wat dat jou momenteel bezighoudt rond geld, want dat helpt om een goede portfolio samen te stellen. 2. Die maakt een risicoprofiel op en niet alleen van een droge vragenlijst, maar echt op basis van een gesprek met jou. Zo maken zij die analyse op maat. 3. Die respecteert je risicogrenzen en ga jou niet overhalen tot grotere risico's te nemen dan dat je eigenlijk bereid bent. In de geldarchetypes is dat wel handig om te weten als je jezelf zo'n beetje kent. De verzamelaar is iemand die weinig risico wilt nemen, terwijl de rebel is wel iemand die veel risico's wilt nemen. Dus als je dat weet, altijd een pluspunt. 4. Die neemt regelmatig contact met jou op om te zien wat dat er speelt in jouw leven. Soms zijn er belangrijke veranderingen, hè, zoals stel dat jij in het begin belegd met het ding van ik ga pas binnen 20 jaar een huis kopen, ja, dan is jouw beleggingshorizon helemaal anders dan als jij nu zegt van ja, maar ik wil in de komende 3-4 jaar zien van een huis te kopen. Dus ook een huwelijk kan veranderen of als je een nieuwe auto moet kopen. Allemaal zo van die dingen die eigenlijk een impact hebben op jouw cashflow, is het wel belangrijk om even te overleggen met die vertrouwenspersoon. Want die moet dan misschien die beleggingsstrategie aanpassen. Dus een regelmatig contact is zeker aan te raden. 5. Die vertelt je over de risico's van bepaalde investeringen en houdt rekening met jouw risicoprofiel. Want soms lijken investeringen te goed om waar te zijn, maar als jouw vertrouwenspersoon goed kan uitleggen hoe dat komt en wat dat de risico's zijn, kan het misschien effectief een goede investering zijn. En dat heb ik zo meegemaakt. Ik had eens met iemand gesproken en die was zijn belegging zo positief aan het invullen. Zo van, ja, dat is gewoon, dat moet je gewoon doen en een netto rendement van 6%. En die bleef daar maar over doorgaan. En ja, dat kwam bij mij binnen als van, ik wil weten wat dat het addertje is. En uiteindelijk heb ik met iemand anders daarover gesproken en die had mij wel een volledig beeld gegeven van, oké, het is inderdaad 6% rendement, maar dat is bruto. Je hebt natuurlijk ook nog wat kosten en netto komt het zoveel uit. Ik weet het percentage niet meer van buiten, maar dat was wel een groot verschil. En het was nog altijd een positieve investering. Het was nog altijd een investering die de moeite waard was. Maar het was tenminste een eerlijke cijfers voorgesteld. En de zesde eigenschap is, die overhaalt je niet om leningen aan te gaan zodat je meer kunt beleggen. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Beleg niet met geld dat je zelf niet hebt en dat je niet op overschot hebt. Want het is belangrijk dat je, als je een noodsituatie tegenkomt, dat je wel snel aan je geld kan. Oké, dus waar vind je nu zo iemand, vraag je misschien af. Maar daar ga ik later nog op ingaan. Ik ga jou wel een paar tips geven. Blokkade 4. Ik ben te bang om met iemand te praten. Ik had dat ook, hè. Dus toen mijn geld een tijd geleden belegd was bij me, ik had advies gevolgd van mijn familie. En ja, dat was wel goed belegd, maar dat voelde niet zo veilig. Nu, dat waren mijn stemmetjes, hè, want dat was wel volledig veilig, maar van mijn kant voelde het zo niet. Want ik had nog heel veel stemmetjes van, ik ben eigenlijk te bang om met iemand te praten, want ik ga domme vragen stellen en die gaan mij uitlachen. En die, of zelf de, hoewel dat ik wist dat ze te vertrouwen hadden, had ik nog altijd zoiets van, goh, die gaan mij willen oplichten, hè, of ze gaan iets van mij willen of zo. Dus ja, ik voelde daar heel veel weerstand tegen. Maar ja, door het feit dat ik wilde dan op een bepaald moment een huis kopen en ik vond het wel belangrijk om dat eventjes met hen te bespreken, van wat waren mijn opties qua leningen en zo. En ja, dat heeft mij echt die drempel overgeholpen om echt een gesprek aan te gaan met hen. En ze hebben mij volledig gerustgesteld. Hè. Ze hebben echt keiveel tijd genomen om mij verschillende opties uit te leggen. Ik heb daar ook niks voor moeten bijbetalen, want dat zat in de service. Al het advies, ja, dat was super gewoon. Ook heel fiscaal gezien, van wat is in België belangrijk om mee op te letten. Want ik had dan al een huis, dus we moesten onze lening overzetten. Dus dat was echt super dat we zo'n totaalpakket hadden. En dat ik maar bij één iemand moest hulp gaan vragen. Maar toch, ik snap dat je weerstand zou hebben om te praten met iemand. En het loont om het te doen. Want het is veilig, die mensen zijn gewend om over gevoelige geldzaken te praten en die hebben helemaal geen oordeel over jou. En nou, moesten ze toch een oordeel hebben, dan zou ik zeggen, pak een andere vertrouwenspersoon. Maar dus, stel gerust jouw domme vragen. En als je, dan kun je zien hoe dat je geholpen wordt. Hè? Als ze een goede uitleg geven en bereid zijn om alles uit te leggen aan iemand die er niet van kent, ja, dan is de kans groter dat je een goede persoon te pakken hebt dan als iemand vol ongeduld zegt van, allee, snapte dat nu niet? Ja, dan snap ik wel dat je het moeilijker hebt. Maar dus er zijn dus mensen die echt gewoon de tijd nemen om naar jou te luisteren. En jou alle simpele dingen wil uitleggen waarvan jij denkt van, ik ken daar niks van en ik ben te dom. Hè? Dus, want dat ben je niet. Het is gewoon, je kent het niet en je wilt informatie. Blokkade 5. Ik wil garantie. Ja, totale garantie heb je zelden met geld. Hè? In de eerste blokkade legde ik al uit dat je zelfs met een spaarrekening geen absolute zekerheid hebt. En de vraag is vooral, hoeveel risico ben jij bereid te aanvaarden of te nemen? Want er zijn zoveel beleggingsmogelijkheden met zoveel verschillende risicograden. Als jij jouw risicoprofiel goed kent en besproken hebt met jouw vermogensbeheerder of de bankier, dan kan die daar rekening mee houden met hoeveel geld dat je wilt beleggen, op welke termijn dat je het nodig hebt, hoeveel of hoe weinig risico je wilt nemen. Dus weer die goede vertrouwenspersoon is van groot belang. Maar het is dus mogelijk om, ja, als je aan die voorwaarden voldoet, dus als je het geld niet direct nodig hebt, als je goede vertrouwenspersoon hebt, van het risico tot een minimum te beperken. Dus wat ik zeg, het is heel essentieel zelf dat je dat geld dus eventjes kunt missen. Want de beurs heeft pieken en dalen. En, want die aandelen die dalen soms in beurswaarde, maar dat betekent niet dat die niet kunnen stijgen terug daarna. Dat is vaak soms tijdelijk. En meestal volstaat het om af te wachten totdat de beurs wat er leeft. Dus ja, je hoeft je niet altijd ongerust te maken. Maar dus het kan zijn dat het even gezakt is en dat die waarde, dat negatief rendement, even aanhoudt. En als je dan net geld nodig hebt, ja, dan moet je dat verkopen en dan heb je wel degelijk verlies gemaakt. Zolang dat je niet verkoopt, heb je eigenlijk geen verlies gemaakt. Dan lijkt het wel zo, maar dat is niet. Dus zorg dat je, daarom is die beleggingshorizon van belang. Hè? Dus dat je met je vertrouwenspersoon gaat zeggen van, op die termijn heb ik geen geld nodig, maar ja, binnen 5 jaar wil ik misschien wel een huis kopen. Dus dan moet hij zorgen dat hij op die 5 jaar zeker rendement heeft en dat er niet dan ineens een dip kan gebeuren. Nu, de beurs is natuurlijk een beetje onvoorspelbaar, hè? Maar een vertrouwenspersoon, een belegger of een bankier, of die die is wel een beetje op de hoogte van wat dat er kan gebeuren. Nu, corona is een andere paar mouwen, dat had niemand zien aankomen. Alhoewel, ja, jawel, het was eigenlijk in Azië al begonnen en ik denk dat sommige beleggers daar al op ingespeeld hadden. Maar daar ga ik later nog op terugkomen. Dus mijn portefeuille heeft de voorbije 20 jaar heel wat schokken moeten opvangen. Hè. De bankencrisis in 2008, ik denk dat mijn portefeuille toen 30% gedaald was. Maar dat is dan wel weer goed gemaakt in 2009 en 2010. En uiteindelijk ben ik al lang voorbij dat niveau van 2008. Dan had je in maart ook 2020 de coronacrisis. Maar dat werd in datzelfde jaar nog goed gemaakt. Ik denk, ik ben tot min 15% gegaan, of misschien zelfs nog ietsje meer. Ik heb het niet bijgehouden van elke dag. Maar op het einde van het jaar had ik dus wel een mooi positief rendement. Dus het is niet omdat een dip is dat je definitief verlies hebt. Maar als je natuurlijk net in april 2020 geld nodig had en het was juist op dat dieptepunt, ja, dan heb je wel degelijk verlies gemaakt. Maar daarom, ik vind de quote van Paul Samuelson wel super. Dat is dat beleggen is als kijken naar hoe het gras groeit. Dat is een traag proces en dat wisselt als de seizoenen. Soms gaat dat omhoog, soms omhoog, soms omlaag. Maar over het algemeen wel in een stijgende lijn, net zoals je gras. En het is dus belangrijk dat je niet moet verkopen op het moment dat je even verlies maakt. Dus geduld hebben en zorgen dat je het geld niet nodig hebt. Nu, een goede vertrouwenspersoon die kan niks doen aan die fluctuaties. Maar zoals ik zei, kan die wel zorgen dat jouw beleggingshorizon klopt. Hè? En dan gaan we over naar de volgende blokkade. Blokkade 6. Ik ken niks van beleggen. Nu, toen dat ik mijn geld ging beleggen, kende ik er ook weinig van. Hè? Ik heb economie gestudeerd en ik heb zelf ooit eens een avondcursus rond beleggen gevolgd. Maar hoe dat je in godsnaam een bedrijf moet evalueren om te kunnen beleggen, ja, dat is mij nog steeds een groot raadsel. En ik voel ook dat daar mijn interesse niet ligt en ik heb daar ook geen zin om mijn tijd daarin te steken. Dus ik heb gewoon besloten van, ik pak gewoon iemand dat kan vertrouwen, dat weet wat ik nodig heb. En die gaan wel die opzoekingswerken doen, zoals de fondsen, de aandelen, obligaties. Ja, die doen die analyse dan voor jou. Warren Buffett die heeft een fortuin vergaard door te investeren, dat hij later trouwens heeft weggegeven aan liefdadigheidsinstellingen. Maar hij zei dat diversifieren niet nodig is als je weet wat dat je doet. En daar sta ik volledig achter. Maar wat als je niet weet wat dat je doet? Wat als je er niks van kent of dat je, zoals mij, geen zin hebt om jou daarmee bezig te houden? Ja, dan is diversifieren wel belangrijk. Hè? En ik beleg dus niet rechtstreeks in aandelen, maar in fondsen. En dat is een combinatie van verschillende aandelen en obligaties, afhankelijk van mijn risicoprofiel. En als eentje het wat minder doet, dan compenseert de andere wel dat mindere resultaat. Dus uiteindelijk, je resultaat wordt wat afgevlakt. Je gaat minder hoog stijgen, maar je gaat ook minder laag dalen. En dat voelt dus net iets veiliger. Dus voor mijn advies zou wel zijn van te diversifiëren. Tenzij je er echt heel veel van af weet, maar dan lees je deze blog niet, want dan heb je daar geen problemen mee. Blokkade 7. Als ik het door iemand anders laat beleggen, hou ik zelf geen winst meer over. En natuurlijk zijn er kosten verbonden aan beleggen. Hè? Je hebt de in- en uitstapkosten. En wanneer dat er iemand anders voor jou opvolgt, wordt er ook nog een beheerdersloon afgedragen. Maar ja, hoe meer dat jouw portefeuille waard is, hoe meer dat die tussenpersoon verdient. Want ja, dat beheerdersloon dat wordt bepaald op basis van een bepaald percentage van jouw bedrag. Dus hoe meer dat jouw portefeuille stijgt, hoe meer dan die verdienen. Dus ze hebben er ook alle belang bij om te zorgen dat jouw portefeuille stijgt in waarde. En er is ook veel concurrentie in fondsen. En stel dat jouw vermogensbeheerder merkt van ja, zeg, dat fonds doet het nu wel echt slecht en die hebben contact genomen en proberen een beetje te verstaan waarom. Ja, als ze het vertrouwen verliezen in dat fonds, dan kunnen ze heel makkelijk overstappen op een ander fonds, want er zijn heel veel verschillende fondsen. Dus die tussenpersonen, die vertrouwenspersonen, hebben er alle belang bij om zo goed mogelijk te beleggen voor jou. En hoewel dat ik dus altijd kosten afdraag, ja, mijn portefeuille blijft wel steeds nog groeien. Hè? Dus dat is wel een belangrijk punt. Nu, even erbij zeggen, ik kan niet garanderen hoeveel dat jouw portefeuille zou stijgen. Hè? Dat is afhankelijk van hoeveel dat je hebt, van waar dat je het belegt, van welke beslissingen dat je neemt, qua risico, qua beleggingshorizon. Maar als je een goede persoon hebt waar die kennis van zaken heeft en jou goed kan informeren, jou goed kent, dan ga je over de loop van de jaren wel meer verdienen dan op een spaarboekje. Blokkade 8. Ik heb niet genoeg geld om te beleggen. Ja, misschien denk je dat je 100.000 euro nodig hebt om te beleggen, maar dat klopt niet. En ik was heel blij dat ik met Nancy Tunis had gesproken van Money Coach, want die zegt dat je bijvoorbeeld zelf met 50 euro per maand al kunt beginnen beleggen. Of stel dat jij gewoon één bedrag hebt van 5.000 euro. Die had dat eens een grootmoeder die was langskomen, die wilde 5.000 euro beleggen voor haar kleindochter. Dus het was niet veel, maar het was wel wat dat ze had en wat dat ze kon missen. En dat lukt ook. Dus het is ofwel één bedrag één keer, ofwel met sparen elke maand. Ja, praat erover met jouw vertrouwenspersoon van wat jij mogelijk kunt beleggen. En dan zal die wel zien wat dat er van opties zijn. Blokkade 9. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Ik had ooit een blog geschreven rond die blokkades en toen had ik die er niet bij. Maar met corona is dat wel nog eens duidelijk geworden. Hè? Van, ik zit dan te zeggen van ja, mijn portefeuille is zoveel gestegen in 2020. Ik was echt super enthousiast over het resultaat. Maar dan zie je van dat er eigenlijk momenteel ook veel mensen hebben die het moeilijk hebben. Die ofwel ontslagen zijn, ofwel overgaan naar technische werkloosheid. Maar die 25% van dat loon kan misschien wel de drempel zijn van rondkomen of niet rond te komen. Dus ja, daar zat wel zo wat wrijving van, goh ja, is dat wel eerlijk en zou ik dat dan nog kunnen aanraden? Maar ja, wat zijn de alternatieven? Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om jouw geld niet te beleggen en gewoon op je spaarrekening te laten staan. Maar eigenlijk gaat dat niks veranderen en alleen de banken worden er beter van, hè, want die hebben jouw geld. Een tweede optie is, je zou je geld kunnen weggeven, zodat je gewoon nog over hebt wat je absoluut nodig hebt. Maar ja, dan heb jij niet meer zoveel over en je helpt maar tijdelijk. En een derde optie is, je zou kunnen beleggen en van alle winst dat jij maakt, een percentage aan de kant zetten om anderen te helpen. Zo kan jouw vermogen blijven aangroeien en kun je ook anderen blijven helpen. En met het geld dat je verdient, ik schaam mij niet om het geld dat ik bijverdiend heb, maar ik probeer er ook wel iets goed mee te doen, zoals een deel weg te geven aan goede doelen. Ik heb een vast percentage van alles wat er binnenkomt dat naar een goed doel gaat. Ik zou dat eigenlijk nog willen optrekken. En ook bij mijn uitgaven kan ik veel meer kiezen. Door het feit dat ik meer geld heb verdiend door mijn portefeuille die gestegen is, ben ik geruster in, ik kan kiezen waar ik ga winkelen. Ik vind de lokale handelaar belangrijk, ik vind ecologische kledij belangrijk, goede voeding. Dus kan ik eigenlijk mijn waarde respecteren in hoe dat ik mijn geld uitgeef. Ik moet niet meer kijken van, ik moet zien van dat ik de laagste prijs heb, want ik heb niet genoeg geld. Dus ik snap dat sommige mensen wel moeten kijken naar de laagste prijs en zich niks kunnen aantrekken van milieu. Maar een keer dat je die vrijheid hebt in jouw geld, in de hoeveelheid geld dat je hebt en wat je kunt uitgeven, kun jij wel heel erg jouw eigen impact maken op de wereld. En daar geloof ik heel sterk in. Dus hoe meer dat ik verdien, hoe meer dat ik anderen kan helpen. En jij dus ook. En eerlijk gezegd, ik heb liever dat geld dat ik verdien, dat ik dat geld verdien, dan iemand die nooit een cent aan goede doelen geeft. Dus laten we gewoon met z'n allen gaan investeren, zodat wij nog meer goeds kunnen realiseren in deze wereld. Blokkade 10. Ik ben al eens keiveel geld verloren. Misschien heb je al even gesproken over beleggen met vrienden of kennissen en hoeveel verhalen heb je al gehoord van iemand die geld heeft belegd en veel verloren is? Of misschien heb je zelf nog een portefeuille staan dat je ooit eens de stap hebt gezet naar beleggen en als je er nu naar kijkt, 10 jaar later, durfde je nog eens gaan kijken en zie je een gigantisch negatief rendement. Ja, je zou voor niks afgeschrikt worden om verder te investeren. Hè? En er gaan ook heel veel verhalen de ronde van, ja, ik ken iemand die iemand kent, die iemand kent die veel geld verloren is door te beleggen. Zie je zo, die niet zelf een eigen ervaring, maar zo die verhalen die blijven voortduren. En dat doet gretig de ronde. En ja, dat komt voor en dat ga je niet echt geruststellen als je er al over nadacht om te beleggen. Maar als je de voorgaande blokkades hebt beluisterd, dan heb je ook door dat dat niet noodzakelijk met jou gaat gebeuren. Als je gaat beleggen, weet je al dat je moet zorgen dat je een goede vertrouwenspersoon vindt die eerlijk met jou is en meedenkt met jou. En risico's zijn er altijd, hè. Ik ga niet beweren dat je risicovrij kunt beleggen, Maar als je een goede vertrouwenspersoon hebt, jou informeert, let op de blokkades dat ik hiervoor heb beschreven, dan kan je die risico's wel managen en tot een minimum beperken. Dus de blokkades waren: 1. Een spaarrekening is veiliger dan beleggen. Klopt dus niet. Een spaarrekening heb je zeker een positief rendement. Klopt ook niet. Dat je niet weet met wie dat je kunt praten daarover. Dan heb ik jou uitgelegd wat dat een vertrouwenspersoon, wat dat de goede eigenschappen zijn van een vertrouwenspersoon. 4. Te bang om erover te praten, maar het is de moeite om dus daar open over te durven zijn. Blokkade 5. Ik wil garantie. Garantie is altijd moeilijk, maar je kunt ze wel managen. Blokkade 6. Ik ken niks van beleggen. Blokkade 7. Als ik het door iemand anders laat beleggen, hou ik zelf geen winst meer over. 8. Ik heb niet genoeg geld om te beleggen. 9. De rijken worden rijker en de armen worden armer. 10. Ik ben al eens keiveel geld verloren. Dus er zijn heel wat blokkades en ik snap het, maar het is de moeite om daar door te gaan. En als je vragen hebt, laat het mij gerust weten. In het traject Ondernemen in Overvloed gaan we daar ook verder op in van wat houdt jou tegen om geld te beleggen. Dus ik ging ook nog iets zeggen over een goede vertrouwenspersoon vinden, hè. Dus dat is misschien niet zo makkelijk. En zeker als je niets begint te zoeken of gewoon googelt op vermogensbeheerder. Want ja, dan vind je de grote private bankers in de eerste plaats. Als je zoekt op geldbelegging, dan kom je vooral bij de grootbanken terecht. En ja, precies dat er niks is tussen die twee in. Dus een ultieme tip kan ik jou hier niet in geven. Maar weet dat er ook buiten die groepen heel wat mensen zijn met kennis van zaken. En misschien zijn ze in hun reclame niet zo zichtbaar als de grote spelers. Maar die werken dan bijvoorbeeld meer regionaal en via mond op mond. Dus hou je ogen open, praat erover. En met erover praten zeg ik van met jouw buren en jouw kennissen. Je moet daarvoor niet het achterste van je tong laten zien. Maar kijk gewoon waar het jou brengt. Zeg gewoon eens van, ja, beleggen, ken je daar iets van? Ik zit daar wel een beetje mee te spelen met dat idee van daarmee te starten. En misschien kom je bij iemand in de buurt terecht die jou kan helpen. Ja, er zijn de grootbanken, de vermogensbeheerders en de zelfstandige beleggers. Voor die drie categorieën wil ik nog eventjes meegeven wat mijn ervaring daarmee is. Het is geen wetenschappelijke analyse, maar het is gewoon mijn eigen ervaring en die kan van jou misschien anders zijn. Maar grootbanken over het algemeen, vooral als het dus niet de zelfstandige kantoren zijn, dat zijn mensen die daar als werknemer in dienst zijn en die krijgen vooral orders van de bank om bepaalde producten te verkopen of die zijn minder in verbinding met wat dat jij echt wilt en zouden misschien al wat meer overhalen om risico's te pakken. Dus die denken niet altijd in het beste voor jouw portefeuille. Dus wees jou bewust van die afhankelijkheid en eventueel belangenconflict. Maar ja, ik gooi ze niet allemaal over dezelfde kam, want bijvoorbeeld de zelfstandige kantoor, ik denk dat daar wel een heel groot verschil in kan zijn. En ook bij kleinere banken hoor ik heel veel positieve feedback. En dan heb je nog de private bankers. Het is niet omdat die groot zijn, dat je daarvoor ook een groot vermogen moet hebben om daar naartoe te gaan. Er zijn banken die al die geen instapminimum hebben. Dus het is altijd de moeite om daar eens te gaan mee spreken. En ook de zelfstandige beleggers, die hebben ook meestal geen minimum instap. En ja, dus bij beiden heb ik eigenlijk een goed gevoel gehad met die private bankers, zowel als met de zelfstandigen en de kleine banken. Ik heb ook gemerkt dat de resultaten van die groep meestal beter zijn dan die van de grote banken. Dus, maar denk eraan, dat is mijn persoonlijke mening. Die is gebaseerd op mijn ervaring en niet door een heel grondig onderzoek, laat het ons zo zeggen. Dus ja, tot slot zou ik zeggen van als jij geld kunt missen, dan is het zeker de moeite om te bekijken wat dan de mogelijkheden zijn. Zoek iemand met wie dat je jouw situatie kunt bespreken en bij wie dat jij op jouw gemak voelt om eerlijk te zijn. Hè? Want zo overwin je niet alleen jouw beleggingsblokkades, maar investeer ook echt in jouw toekomst. Hè? In jouw toekomst en die van jouw directe omgeving. Dus stap voor stap en in vertrouwen, het is allemaal mogelijk. Veel succes!
Wil jij ook jouw relatie met geld verbeteren en leven vanuit overvloed? Een leven waarin je vol vertrouwen geniet, elke dag weer. Dan is het voor jou een aanrader om te ontdekken welke jouw talenten en valkuilen zijn in jouw relatie met geld. En dat kan je ontdekken door de geldarchetype quiz te doen op www.celientijdgat.com/quiz. Je krijgt niet alleen je resultaat, maar ook een mini-cursus hoe je hiermee aan de slag gaat.